Ik ga het begin van die psalm lezen. Eigenlijk zijn dat ook de woorden die we zojuist gezongen hebben. En het einde van de psalm. Psalm 78 uit de herziende Statenvertaling. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, ontneem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. En dan gaan we helemaal naar vers 56. Maar zij stelden God de Allerhoogste op de proef en tergden hem. En namen zijn getuigenissen niet in acht. Ze werden afkerig en handelden trouweloos, zoals hun vaders. Zij keerden zich om als een bedriegelijke boog. Zij wekten hem tot toorn door hun offerhoogten. Verwekten hem tot naijver door hun afgodsbeelden. God hoorde het en werd verbolgen. Hij verachtte Israël zeer. Daarom verliet hij de tabernakel, de silo, de tent waarin hij woonde onder de mensen. Hij gaf zijn macht over in gevangenschap, zijn luister in de hand van de tegenstander. Hij leverde zijn volk over aan het zwaard en werd verbolgen op zijn eigendom. Het vuur verteerde hun jonge mannen, hun jonge vrouwen werden niet geprezen. Hun priesters vielen door het zwaard, hun weduwen weenden niet. Toen ontwaakte de Heere als iemand die slaapt, als een held die juicht van de wijn. Hij sloeg zijn tegenstanders van achter. Hij deed hun voor eeuwig smaad aan. Hij verwierp de tent van Jozef. De stam Efraïm verkoos hij niet, maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion die hij lief had. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogten en vast als de aarde die hij voor eeuwig grondvestte. Hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen om te weiden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand. Tot zover lezen wij uit deze lange psalm. Het is een maskiel. Sommige vertalingen zetten dat ook boven, want we weten niet exact wat het betekent. Maar daar heb je de 13 van. Hier staat boven een onderwijzing. De NBG-vertaling heeft leerdicht. En zoiets zal het ook wel zijn. Maar misschien bent u op de hoogte van Daniël 11 en 12, waar we lezen over een merkwaardige groep mensen die in het Hebreeuws heten de maskilim. Dat is hetzelfde woord. En dat wordt daar ook vertaald met de verstandigen, de wijzen of de leraars. Een bijzondere categorie mensen in Israël in de eindtijd die dat volk zal onderwijzen in de waarheid van God. Dit is ook zo'n leerdicht, zo'n didactische psalm, een onderwijzing. En die onderwijzing betreft dingen die we moeten doorgeven van generatie op generatie. Dat vind je heel duidelijk in dat eerste deel van die psalm. En ik moet er altijd denken aan het 25-jarig huwelijk van mijn ouders. Ze hadden nog geen kleinkinderen, wel 6 kinderen. En daar is een preek gehouden over dit begin van psalm 78. Want mijn ouders wisten en gezien hadden van de dingen van God, Dat hadden ze doorgegeven aan hun kinderen, opdat die dat weer aan hun kinderen zouden doorgeven. Die waren er toen nog niet, die 22 zijn pas later gekomen. En intussen zijn het er alweer heel wat van de volgende generatie. En ik zal niet zeggen dat ze allemaal de Heere dienen, maar toch wel heel veel. Waar mijn ouders dankbaar voor zouden kunnen zijn. En dat is dit beginsel. Ja, kinderen onderwijzen, je kleinkinderen onderwijzen. En wat dan precies? Want er zijn natuurlijk talloze dingen die je ze zou kunnen onderwijzen. En ook in het algemeen, de jeugd in onze gemeente. En wat breng je ze bij? En hier gaat het heel in het bijzonder om geschiedenisonderwijs. Er wordt zelfs in de berijming gesproken over 's lands historieblaan. Oftewel bladen. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat dat zo slecht in Nederland geregeld is. Heel veel dingen waarvan ze zeggen, hoe weet jij dat? Dan zeg ik, dat heb ik op de lagere school gehad. Zowel als het ging over de vaderlandse geschiedenis, nog niet zozeer de wereldgeschiedenis, maar ook over de kerkgeschiedenis. Terwijl als ik nu vraag aan een stel christenstudenten, in welke eeuw vond de reformatie plaats? Ik zal het jullie niet vragen. Dan mag je al dankbaar zijn als een kwart van die studenten dat weet. Dat is eigenlijk wel heel erg droevig. En dat is toch eigenlijk iets zeer voor de hand liggends, iets zeer elementairs. Dat het zo ontzettend belangrijk is. Zoveel jonge mensen die de geschiedenis van hun eigen geloofsgemeenschap niet kennen. Dus ook niet weten wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Want dat verklaart waar jouw geloofsgemeenschap vandaag staat. Dat onderwijs is ontzettend nodig. Waarom? Om twee redenen. Het was ongeveer 1980 dat ik een boek schreef over de geschiedenis van de geloofsgemeenschap waar ik zelf uit voortkom. En dat boek had als ondertitel 150 jaar falen en genade. Nou, dat is wat je ook boven deze psalm kunt schrijven. Het gaat eindeloos veel over de afvalligheid van Israël. En eindeloos veel over de genade van God. Dat ze er nog zijn, dat ze er elke keer weer opnieuw mochten zijn. Vanaf de Exodus, vanaf de uittocht uit Egypte, door de boeken Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium heen, tot in het boek Jozua, tot in het boek Richteren, tot in het boek Samuel. Die hele geschiedenis wordt uitvoerig opgehaald. Daar gaan we niet allemaal in detail naar kijken. Maar er zijn wel een paar dingen in die opvallend zijn en die we wel moeten bespreken, omdat die ook verklaren waar het in het laatste over gaat. En voordat we daarin verder gaan, moet ik u hetzelfde zeggen als de vorige keer bij Psalm 72. Geen Jood zal dit een Messiaanse psalm noemen. En heel veel christenen ook niet. En ik kan ook deze psalm niet aanwijzen in het Nieuwe Testament waar die op Christus wordt toegepast. Is het dus wel een Messiaanse psalm? Dat zou je kunnen afvragen. Die hele lange geschiedenis van Exodus tot Samuel wordt opgehaald. En het eindigt dan met de grote ontknoping waar Asaf over gezongen heeft. Die leefde en werkte in de tijd van David en ook nog in Salomo's tijd. Ze schrijven over de opkomst van het geslacht van David. David op de troon. Je zou kunnen zeggen, het is echt een volgeling van David die hem in de lucht steekt, om het heel menselijk uit te drukken. Na alle ellende van al die eeuwen hebben we dan nu eindelijk iemand die werkelijk de zaakjes op orde zal brengen. Maar u begrijpt het wel. We noemen dit alleen maar een Messiaanse psalm, omdat deze David een van de belangrijkste typen van Christus is in het hele Oude Testament. De twee andere belangrijke zijn Jozef en Mozes. Maar David is zeker het belangrijkste als koning over Sion. Herinnert u zich nog psalm 2, lang geleden hebben we het daarover gehad. Ik heb toch mijn koning gezalfd of gesteld over Sion en van daaruit over de hele wereld. David als koning is zo duidelijk het prototype van de gezalfde koning, dat we dat twee dingen al heel makkelijk kunnen opmaken. In de eerste plaats is Christus uit het huis van David. De engel Gabriel zegt al tegen Maria in Lucas 1, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij is uit het huis van David en dat is zelfs van wezenlijk belang voor zijn koninklijke afstamming. Maar hij is ook in zijn eigen persoon een type zo sterk, dat als Ezechiël, die doet dat een paar keer, en Hosea 3 doet het ook nog een keer, als ze het over de Messias hebben, dan noemen ze hem bij de naam David. Heel vaak de zoon van David, maar drie keer, als ik me goed herinner, Ezechiël 34 en 37 en Hosea 3, daar wordt over die Messias gesproken als mijn knecht David. En dat is heel frappant, want iedereen weet dat het niet de letterlijke David kan zijn, dat moet een verder nakomeling zijn. Maar hij wordt zo met David vereenzelvigd, als je het over David hebt, dan zie je Christus al. Nu zijn wij natuurlijk schoolmeesters die onmiddellijk zeggen, ja, maar die David heeft het ook helemaal niet zo geweldig gedaan. Denk maar aan die hele geschiedenis met Bathseba en Uria, en denk ook later maar aan die volkstelling. Daar hebt u gelijk aan. Tegelijkertijd hebt u geen gelijk, want dat had u helemaal niet meer mogen weten. Ja, het staat in de Bijbel. Maar als God later tegen Jerobeam over David spreekt, dan zegt hij, David deed altijd wat mij wel behagelijk was. Dat is natuurlijk niet letterlijk waar. David deed niet altijd wat de Heere wel behagelijk was. Maar God zegt, zoals hij dat zegt in Jeremia 31 bij de instelling van het nieuwe verbond, ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. Het goede van David blijft over. Wij herinneren ons de slechte dingen, maar de goede dingen die blijven over. Zoals op iemands begrafenis gewoonlijk alleen de goede dingen worden genoemd. Dan moet iemand het al heel bond gemaakt hebben. Zoals bij David ook, en God zegt dat zelf. God zegt dat zelf. Met David komt de geschiedenis hier tot een hoogtepunt, terwijl iedereen weet dat het niet het echte hoogtepunt van Israëls geschiedenis was. Want niet alleen David is gevallen, onder zijn kleinzoon Rehabiam is het land zelfs verdeeld, daar komen we straks op terug. En van al die koningen uit het huis van Juda, uit het huis van David, zijn er maar 7 geweest van wie geschreven staat dat ze deden wat recht was in de ogen des Heeren. En van die 7 wordt, ik geloof bijna allemaal, ook iets negatiefs verteld. Van 1 wordt maar heel kort geschreven, dus dat is een uitzondering, maar van bijna allemaal worden ook negatieve dingen verteld. Ze deden wat recht was in de ogen des Heeren en ze faalden ook. Het is echt hier geen 150 jaar, maar het is hier pakweg 500 jaar. Hangt van je chronologie af. Falen en genade. En dat is de les die je aan je kinderen moet doorgeven. Dat is geen fijne les. Zoals ook de vaderlandse geschiedenis vol is met hele nare gebeurtenissen. En tot op de 20e eeuw, als je alleen al denkt aan de nazistische periode. Maar eigenlijk zijn er zoveel van die ellendige perioden geweest. Ik las van de week over het rampjaar 1672. Onvoorstelbaar wat met name Oost-Nederland geleden heeft onder de inval van de bisschop van Münster. Nou, zo kun je heel veel dingen noemen. Waarom moet je dat aan je kinderen vertellen? Dat zijn toch geen fijne dingen? Ja, je vertelt het aan je kinderen om 2 redenen. Falen en genade. Je hoopt dat ze leren van het falen van vroeger en van het voorgeslag, opdat ze niet in dezelfde zonde zouden vallen. Hoewel deze psalm je in dat opzicht tamelijk wanhopig maakt. Want ze doen het elke keer weer. Maar ook de genade van God. Vertel het ze. Let op vers 5. Ik ga er natuurlijk alleen maar wat dingen uithalen. God heeft een getuigenis ingesteld. Dan moet je denken aan de ark der getuigenis. Zo werd die genoemd. De getuigenis, dat zijn eigenlijk die 2 stenen tafelen. Hij heeft een wet vastgesteld in Israël. Dat is het woord Torah. Maar in het allereerste vers vind je ook al in vers 1 mijn onderricht. Dat is ook al het woord Torah. Torah betekent letterlijk onderwijs. Let op mijn onderwijs, maar het specifieke onderwijs van God, dat zijn de geboden van de Heer. En die geboden zijn niet bedoeld als een juk op onze schouders, maar als een richtlijn ten leven. Het zijn wetten des levens, zoals Mozes al aangeeft in Deuteronomium. Met andere woorden, als Israël zich aan die wetten des levens had gehouden, had hun veel ellende bespaard gebleven kunnen worden. Als je je hoop op God stelt en je neemt zijn geboden nacht, dan komt alles goed. Maar de realiteit was dat elke generatie wel, zoals vers 8 zegt, een opstandige en ongehoorzame generatie leek. Was er wel ergens iets goeds? Het motto boven het boek Richteren, dat hier ook allemaal te sprake komt, dat is, en elk deed in die dagen was er geen koning in Israël, heb je het ook. Elk deed wat goed was in zijn eigen ogen. Er was geen koning in Israël. En daarom is dit de grote ontknoping. Er komt uiteindelijk een koning in Israël die heenwijst naar de grote koning. En dat is, bemoedigend als we daarop letten. In vers 9 is er weer iets merkwaardigs. En dat is een soort sleutel om deze psalm goed te begrijpen. De zonen van Efraïm, waarom komen die hier ineens naar voren? Dan moet ik u even terugnemen helemaal naar de zegen van Jacob in Genesis 49. Hij had 12 zonen, die worden allemaal gezegend. Jozefs zonen waren zelfs al apart gezegend in hoofdstuk 48. Maar als je kijkt naar die 12 zonen, dan springen er 2 uit. Dat is heel merkwaardig, je bent als het ware 2 messiassen in Genesis 49. De ene is Juda, want Juda, uit hem zal de Silo voortkomen. De Silo in de zin van degene die de vredestichter zal zijn. Je kunt het ook anders vertalen, maar vaak legt men dat zo uit. Hij is de voorvader waaruit de grote vredevorst zal voortkomen. Maar de andere figuur ziet er nog veel messiaanser uit, dat is Jozef. Aan het einde die beschrijving in de profetie van Jacob, want dat is het eigenlijk. Daar heb je zo'n prachtig portret van de Messias zelf. En Jozef, u weet het, had 2 zonen. En het eerstgeboorterecht ging naar de jongste zoon, Efraïm, die dus daarmee de eerstgeborene werd. Efraïm. Nou, wat je daar ziet in Genesis 49, Efraïm en Juda. Dat is een soort conflict dat door deze 2 helden al aangegeven wordt, hoewel daar nog geen conflict aan te wijzen valt, dat de hele geschiedenis doortrekt. Mozes was uit het geslacht van Levi, uit de stam van Levi. Maar dan is de eerstvolgende Jozua. En Jozua was uit het geslacht van Efraïm. Dat moet je goed begrijpen. Efraïm is niet alleen de eerstgeborene van Jozef. In Kronieken lees je dat Jozef de eerstgeborene is van alle 12 zonen. Hoewel hij de ene laatste geboren was, heeft hij het eerstgeboorterecht. Je kunt je voorstellen, ik weet niet of dat ter sprake gekomen is, maar als Jozef gekozen moet worden, dat ze tegen elkaar zeggen, ja luister, wie heeft eigenlijk de oudste rechten bij ons? Wie is de eerstgeborene onder de 12 zonen? Dat is Jozef. Wie is de eerstgeborene van Jozef? Want die 2 waren aparte stammen, weet u wel, Efraïm en Manasse. Dat is Efraïm. Het leek eigenlijk zo voor de hand te liggen. Ja, maar hoe zit het dan met die belofte die aan Juda gegeven is? Uit Juda zou de Silo, zou die koning, die vorst, die vredevorst voortkomen. Ja, dat verdwijnt even naar de achtergrond. Want er komt nog iets merkwaardigs, daar wordt ook heel duidelijk op gezinspeeld. Wat was het heiligdom van Israël in die eerste eeuwen na de intocht in Canaan? Heel frappant, bij de uittocht uit Egypte in Exodus 15 spreken ze over de woning van God waarheen ze op weg zijn. Nou, dat kan het hele land zijn, maar het waarschijnlijk wordt daar al gedacht door de Heilige Geest aan de tempel die ze daar eenmaal zouden bouwen. Ze waren op weg naar de tempel. Nou, dat heeft eeuwen en eeuwen geduurd. Psalm 132, dat is de laatste van ons lijstje. Dan hopen we dat nader te bekijken. Want het was eigenlijk pas David in wiens hart het opkwam om een heiligdom te stichten. En misschien dat Israël voor die tijd genoegen nam met het heiligdom dat ze al hadden. En dat was de tabernakel. Die tabernakel komt na verloop van tijd, nadat ze een tijdje in het beloofde land zijn aangekomen, terecht in het grondgebied van Efraïm. Nogal wiedes, zou je zeggen. In een plek die Silo heet. Dat is nou weer een heel andere Silo dan uit het geslacht van Juda. Die plek heet ook zo. Die plek is nog steeds een archeologische plaats van betekenis. In Efraïm. En dan komt die spanning al. Want die ark, u weet hoe dat gegaan is. Ja, u ziet het, u moet zelf ook behoorlijk de geschiedenis al kennen. Om dit allemaal te kunnen volgen. Want wat is er met die ark gebeurd? Dat deden Hofni en Pinhas, de zonen van Eli. Die namen de ark mee in de strijd. Alsof het een soort talisman was. Waardoor je de overwinning op de Filistijnen kon behalen. Nou, dat pakte anders uit. Je vindt dat hier terug. Die priesters zijn gevallen. Dat wordt ons hier verteld. En daar, hun weduwe mochten daar zelfs niet eens over wenen. U kunt het hier terugvinden in deze psalm. Ik weet even zo groot vers niet meer. Oh ja, hier vers 64. Hun priesters vielen door het zwaard, hun weduwen weenden niet. Die hadden ze druk met baren. Weet u wel, die ene vrouw van Hofni, die krijgt een kind. Ikabod, weg is de eer uit Israël. Want de ark was verdwenen. En dan komt die ark terug, maar die gaat niet terug naar de tabernakel. Die al in die tijd al in Silo stond. Die gaat naar een huis van Abinadab, maar daar staat hij 20 jaar. Let op wat hier gebeurt. De tabernakel en de ark van het verbond zijn gesplitst, zijn gescheiden. Die zullen ook nooit meer bij elkaar komen. Er gebeuren hier zulke wonderlijke dingen. En hij komt op het terrein van Juda. De ark in Juda, de tabernakel in Silo, in Efraïm. Als u nou zegt, nou je leest er wel heel erg veel in. Nou mag ik u dan even herinneren aan wat ik net al noemde. Dat onder Rehabiam, de kleinzoon van David, die twee uit elkaar gaan. Efraïm staat aan het hoofd van het 10-stammenrijk. En Jerobeam is ook weer uit de stam Efraïm. En voor Rehabiam blijft alleen Juda over met het kleine Benjamin. Vandaar dat we spreken over het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. Zover zijn we hier nog niet. Maar ik zeg het om te laten zien, die geweldige naijver die er was tussen Efraïm en Juda, die pas later eruit kwam. Ik denk wel eens een van de grootste zonden in de kerkgeschiedenis is naijver. Als ik denk aan alle kerkscheuringen die in Nederland plaatsvonden in de 20e eeuw, dan ging het in heel veel gevallen om heel krachtige persoonlijkheden, waar andere krachtige persoonlijkheden tegenop botsten. Oftewel, het ging zelden over iets fundamenteels. In zekere zin eigenlijk nooit. Het ging nooit over iets dat zo fundamenteel was dat je daarvoor de kerk mag scheuren. Maar het waren wel botsende persoonlijkheden. Als de reformatie, daar hebben we het de vorige keer over gehad, begint met zulke geweldige persoonlijkheden, dan is het des te droeviger te zien hoe spoedig ze met elkaar botsten. In de Tweede Wereldoorlog kwam Klaas Schilder uit zijn ondergrondse schuilplaats tevoorschijn om een kerkscheuring te helpen bevorderen, die de gereformeerden in 2 delen uit 1 liet vallen. Nou, zo kun je nog veel andere voorbeelden noemen. Naijver tussen persoonlijkheden is alleen mogelijk als je niet ziet dat het over Gods volk gaat en dat je alleen maar iemand bent die Gods volk mag leiden en dat je daarbij een dienstknecht, een slaaf van Christus bent. Als je dat uit het oog verliest, dan gebeurt hetzelfde als met jou, wat er gebeurt met de slaaf in Matthäus 24, in de gelijkenis van de Heer Jezus. Als hij niet meer met zijn oog gericht is op de spoedige wederkomst van Christus, dan zegt hij, mijn Heer vertoeft te komen. Dat betekent, nou, die blijft nog wel een hele tijd weg. En dan staat erachter en hij begint de medeslaven te slaan. Hij gaat meteen heersen over de kerk alsof het zijn kerk is. Ik krijg altijd de kriebels als ik een dominee hoor spreken over mijn gemeente. Ik denk, dat is soms al een veeg teken. Mijn gemeente. Misschien als je die gedachte in je hart wil toelaten, dat het dan al misgaat. Maar naijver zien we hier dwars door Israël heen gaan. En de psalm speelt daarop in. Dat heb ik nou nog niet gezegd, maar dat gaan we vanzelf zien. Efraïm wordt aan de kant geschoven en Juda krijgt de eerste plaats. Want de Messias komt niet uit Efraïm. Efraïm mag dan grote geest hebben voortgebracht als Jozua en Jerobeam, die noemen we dan ook maar even een grote geest. In ieder geval was hij een soort rebellenleider. Maar daar komt niet de Messias vandaan. Dat kleine onmogelijke twee stammenrijk, daar gebeurt het. Want daar is de berg Sion, daar is David. Ik heb al eens vaker gezegd, wij hebben dat gevoel niet zo. Want wij hebben wel kerkgebouwen, maar waar die staan, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar God had de berg Sion heel uitdrukkelijk uitverkoren. David heeft dat gezien. Die berg was in handen van de Jebusieten en David verovert die. En als hij na de volkstelling dan ook op de dorsvloer van Arauna zijn altaar opricht, dan is hij daar vlakbij Jebus op de berg die later de Tempelberg is geworden. De berg Moria, maar die wordt ook wel eens de berg Sion genoemd. Dat is heel erg verwarrend. God stuurt en zegt, dit is de plek. Dit is de plek. Van de week had ik ergens anders een lezing over Hosea. En daarin komt naar voren, je moet een beetje tussen de tekst lezen en een beetje luisteren naar de Joodse traditie. Die vertelt dat men in het tienstammenrijk mensen probeerde tegen te houden die naar Jeruzalem wilden gaan. Jerobeam die heeft daarvoor twee altaren opgericht. Het ene in Dan, het andere in Beersheba. Gouden kalveren en hij zegt, hier moeten jullie de Heere dienen. Terwijl het gewoon afgodsbeelden waren. Maar er waren mensen die daar niet intrapten. En die zeiden, nee, wij gaan naar de buren. Niet vanwege die buren, maar omdat daar de tempel stond in later tijd vanaf Salomo. En die werden om het leven gebracht, dat soort mensen. Door sommige van de koningen, die waren zo fel daartegen, zo jaloers. Maar er zijn ook hoogtijdagen geweest van Hiskia en Josia. Dat je leest dat ze daar de feesten vierden en dat er mensen uit alle 12 stammen kwamen. Die lieten zich door niemand tegenhouden. Die kwamen dus allemaal uit dat tienstammenrijk. Er was een koning van het tienstammenrijk, die heette Baeza. Die heeft daar een soort Berlijnse muur gemaakt. Om te verhinderen dat men uit het tienstammenrijk ging naar deze plek. De plek van David. En niet alleen David. David, deze berg Sion of Moria, deze stad Jeruzalem en de tempel die Salomo daar later gebouwd heeft, die horen allemaal onverbrekelijk bij elkaar. Maar eerst moeten ze heel ver gaan. Ik ga niet over al die details. Het gaat hier over Egypte, over de plagen van Egypte. Het gaat hier over de woestijnreis. Het gaat hier over de uittocht uit Egypte en de intocht in het land. Het gaat over de richtere tijd. En er zijn heel wat droeve dingen te vertellen. En dan, ik ben begonnen te lezen in vers 56. Daar hebben we nog steeds deze droevige toestand. Ze stelden God op de proef. Ze verzochten hem, zegt de oude vertaling. Dat wil zeggen, op de proef stellen is de goede weergave daarvan. Is de Heer in ons midden of niet, zo zeggen ze in Exodus 17. God uitproberen of hij wel aan hun kant staat. Ze tergden hem, ze namen zijn woord niet in acht. Ze luisterden niet naar hem zoals hun vaders ook al gedaan hadden. Ze bedreven afgoderij. En dan moet u opletten, want dan begrijpt u waar ik dit allemaal naartoe ging. Leiden. God hoorde het, zegt vers 59, werd verbolgen. Hij verachtte Israël zeer. Dat is krasse taal. Hij verachtte Israël zeer. Hij overlaadde het met zijn minachting. Dat doet niks af aan zijn liefde voor zijn volk. Maar liefde kan soms gepaard gaan met diepe, diepe verontwaardiging. Daarom verliet hij de tabernakel te Silo. Let wel, land Efraïm. Efraïm kwam eerder in de psalm voor als leiders in het kwaad. Hij verliet die tabernakel in Silo, de tent waarin hij woonde onder de mensen. Wat er precies is gebeurd met die tent, dat weten we eigenlijk niet. We kunnen ervan uitgaan dat de Filistijnen die op een bepaald moment die tabernakel hebben verwoest, dat was in een veel latere periode, toen was de ark al lang op de berg Sion gebracht. Maar als Salomo aan zijn regering begint, dan gaat hij naar Gibeon. Dat was de plek waar toen de tabernakel, dus is nog wel mee gesjouwd, maar toen de tabernakel stond om daar tot de Heere te bidden. Twee plekken waar je naartoe kon gaan. Maar Gods plan was dat het Sion zou worden. Maar God heeft het toegestaan dat die ark in handen van de Filistijnen kwam en dat die nooit weer terugkeerde tot de tabernakel. Nou, hier gebeurt iets heel wonderlijks. Wat wij door de hele wereldgeschiedenis heen zijn. En als je nou toch met je kinderen daarover wil praten, met je kleinkinderen, dan moet je eens erop wijzen dat zoveel dingen gebeuren rechtstreeks als gevolg van de ontrouw van mensen. En dat op een wonderbaarlijke wijze tegelijkertijd Gods hand daarin is. Dat is heel moeilijk uit te leggen, want aan de ene kant mag je God nooit de schuld geven van dwaze dingen die mensen doen. Je mag God ook niet de schuld geven van de zondeval, alsof die zondeval op een of andere manier ook al in het grote plan was opgenomen. Dat is je uiterste consequentie als je zegt dat God alles van tevoren bepaald heeft, dan heeft hij ook de zondeval bepaald. De zondeval is de verantwoordelijkheid van de mens. Alleen hij heeft daar de schuld van. En toch, is God op een of andere manier daarin aanwezig. Want zonder die zondeval, zei Augustinus al, zou nooit die grote heerlijke wereld hebben kunnen toebereid worden waarin God op weg is. Hij is op weg naar een hof van Eden die veel schoner is dan wat Adam en Eva verspeeld hebben. En in deze hele psalm zie je dat. In de dwaasheden van mensen moet je nooit denken dat ze daarmee God in de wielen rijden. In zekere zin is dat wel zo. Maar God is daarin altijd aanwezig. Ik citeer Augustinus nog een keer. Die zegt, je kunt niet zeggen dat God al die dingen veroorzaakt heeft. Maar je kunt wel zeggen, er was niets waar hij niet bij betrokken was. Het ging ook nooit, zo zegt hij, buiten hem om. We moeten maar eens rustig over nadenken. Hij is niet de oorzaak, maar het gaat niet buiten hem om. Dat is best ingewikkeld. Er valt geen musje ter aarde zonder, en dan citeren heel velen, ik geloof ook de Heidelberger, zonder de wil van de Vader in de hemel is. Maar er staat niet onder de wil. Als dat er stond, dan zou het betekenen, God wil dat die musjes vallen. Maar dat woord wil hebben we erbij bedacht. Er staat, geen musje valt eruit, zonder de Vader. En dat is precies dat kleine verschil waar ik het over heb. De Vader wil niet dat ze vallen, maar als ze vallen, is hij er op een of andere manier bij betrokken. Dat is best raadselachtig en ik kan u dat ook niet tot in details uitleggen. Zolang u maar niet zegt dat God het kwade dingen wil op zichzelf. Om die te gebruiken voor zijn doelen. Nee. Zo is het niet. En zo zie je het ook. In de dwaasheden van al deze dingen komt God toch tot zijn doel. Aan het begin van de week, wat is de week alweer lang, had ik ergens een Bijbelcursus waar ik aan de mensen vroeg, toen de mensen in de zondeval. Wat gebeurde er toen? Ging God toen verder met plan A of haalde hij, met eerbied gesproken, een plan B uit de la? Een reserveplan voor zover, in geval de mens het zou bederven. En daar hebben we dan een beetje leuk over gepraat, maar een heleboel die trapte er niet in. Die zeiden nee, het gaat om Gods plan A. Het is geen reserveplan. Alsof God overvallen wordt door de situatie, maar gelukkig uiteindelijk toch dan wel zijn doel weten bereiken, zij het dan via een omweg. Dat is dan plan B. Nee, God is altijd bezig met een plan A, zonder dat je hem de schuld mag geven van de zondeval. Dit wordt tot de ingewikkeldste dingen in de Bijbel. De leiding van God in de geschiedenis. Maar één manier om het uit te leggen is dat God met een kromme stok een rechte slag kan slaan. Dat in de dwaasheden van mensen op een of andere manier God toch zijn doel bereikt. En dan zie je dat die ark komt in slechte handen terecht. God levert het over. De priesters vallen zelfs daarbij door het zwaard. Het is net alsof het allemaal buiten God omgaat. Alsof het één grote warboel is. Eén grote warboel. Pas geleden zag ik een film die heet Silence. En die handelt over de vervolging van de christenen in Japan. En dat woord silence, dat wordt in die film duidelijk. Die handelt daarover dat die christenen in de grootste nood tot God roepen, maar het blijft daarboven stil. Als u geen film wil zien, dan lees je de roman. Geschreven door een Japanse christen. Stilte, heet hij in het Nederlands, gewoon vertaald. Aangrijpend. Waar is God als je tot hem roept? Ik denk in het jaar 70 aan de Joden die op de tempel stonden toen de Babyloniërs bezig waren de stad in te nemen. En ze riepen en riepen tot God. En het was stil. De tempel werd verwoest. De stad werd verwoest. En honderden Joden werden gekruisigd. En op een vreselijke manier om het leven gebracht. Soms is het oorverdovend stil daarboven. Zo zie je het ook. En dan staat er dit merkwaardige, vers 65. De HSV durft niet precies te vertalen wat er staat, want wat er staat is buitengewoon schokkend. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt, als een held die juicht van de wijn. Nee, er staat letterlijk, de NBG-vertaling heeft dat goed, als een held die wakker wordt uit zijn roes. Nou, dat is natuurlijk een hele oneerbiedige beeldspraak, vandaar dat men dat vaak een beetje verdoezelt. Maar dat is toch echt de weergave. Iemand die zijn roes uitslaapt, die kun je bijna niet wakker krijgen. Die moet echt dat uitslapen. Al die tijd, silence, stilte. Waar was God? Floris Bakels, die in Dachau gezeten heeft, in de concentratiekampen, die stelde vaak de vraag die mensen stellen. En daar gaf hij een antwoord bij. De vraag luidt, waar was God in Auschwitz? En dat antwoord van Floris Bakels was, in Auschwitz. Hij was met zijn volk, zoals het staat in Jesaja 63. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Het was wel stil, maar God was niet afwezig. Dat is een groot verschil. Hij was erbij. En hij huilde met hen mee. Hoe zou je het anders en beter kunnen uitdrukken? Maar dan ontwaakt de Heer. In die holocaust is hij onoorverdovend stil. En in 48 gebeurt een wonder dat, alsof toen ook de Heere God ontwaakte en aan Israël zijn land teruggaf. Hij sloeg zijn tegenstanders van achter, hij deed hun eeuwig smaad aan. Nou, zegt Asaf, nu zijn we heel duidelijk aangekomen in de tijd van David. God lijkt wakker te worden. Na alle verwarring van de richterde tijd. Er was geen koning in Israël. Ik las van de week, merkwaardig, want ik hou erg van geschiedenis. U weet dat wij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren tot op de Franse tijd. En die schrijver die zei, daardoor hadden die provincies ook vaak ruzie met elkaar, om niet te zeggen oorlog. Want er was geen centraal gezag. Ze maakten ruzie met elkaar omdat ze allemaal soeverein waren. Ze waren met elkaar verbonden. Maar er stond niet een koning boven, zoals dat vanaf 1813 het geval was. Met een regering die zei, zo doen we dat niet. Dat dacht ik meteen in de tijd van de dichter. Iedereen was een beetje koning. Kun je je niet voorstellen hoe geweldig dat is als dan David verschijnt. De jongste van 7 of 8, het hangt van de schriftplaats af, zonen van Isaï. David, de geliefde, dat betekent zijn naam. Ik weet helemaal niet, ik heb al vaak verteld in een preek dat David vergeten was door zijn vader. Oh jongens, ja, we hebben nog een zoon, helemaal vergeten. Het kan ook zijn dat die vader hem wilde sparen. Hij was de geliefde zoon, de jongste, bij de schapen. Laat die nog maar even daar. Niemand dacht eigenlijk aan David. Saul, daar hadden ze allemaal om gevraagd. Saul betekent ook gevraagd. Daar hadden ze om geroepen. Indrukwekkende gestalte, een hoofd groter dan de rest van het volk. Vandaar dat het hoofd later ook afgehakt werd. Zo was hij weer even lang als alle anderen. Een triest figuur. Een mens naar de natuurlijke eisen van het volk. En dan komt die man naar wie niemand vraagt. Op Psalm 132 ga ik u dit weer vertellen. Denk ik zo. Want dan ben ik al lang vergeten dat ik dat nu gezegd heb. Maar daar vind je datzelfde. Naar David vroeg niemand. Maar God zag hem daar achter de schapen. God hoorde hoe die Psalm 23 zong. En al die andere mooie psalmen die misschien wel uit die tijd dateren. En God stelde hem aan tot koning. Hij werd gezalfd te midden van zijn broers. En onmiddellijk begon de Heilige Geest hem aan te grijpen. Weet u waarom mij dat zo raakt? Omdat wij vandaag in net zo'n situatie leven. En weer heet degene om wie het allemaal gaat, David. Ik zei u dat al uit Ezechiël en Hosea. De Messias heet daar ook David. Mijn knecht David. En weer leven we in tijden van grote verwarring. Dan moet je daar voorzichtig mee zijn. Zei ik van de week op Groot Nieuws Radio. Heeft iemand dat toevallig gehoord? Ik weet eigenlijk nooit of er mensen naar luisteren naar Groot Nieuws. Het was ook onduist vroeg in de ochtend. Dus je moet een beetje uitkijken met te zeggen, ja goed, het zijn verwarde tijden, dat is altijd zo geweest. Maar God in deze verwarde tijden bekommert zich om Israël. Want ook nu weer, oorlog in Syrië, dat raakt Israël altijd. Turken, Koerden, Amerikanen, Russen en Syriërs. Maar Israël is een spil waar het ten diepste allemaal om draait. En weer heb je datzelfde gevoel. Mijn vrouw en ik bidden daar elke dag om de doorbraak van het Koninkrijk Gods. Mocht David maar verschijnen. Voor ons is David geen onbekende. Wij weten al lang van hem. Want wij weten dat hij zit aan de rechterhand van God. Wij weten dat hij klaar staat. Dat hij wacht zoals het staat in Hebreeën 10. Hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden door de voetbank voor zijn voeten. Dat is een citaat op Psalm 110. Maar dat wachten... Zo zegt de Hebreeën dat. Hij wacht, alsof hij tegen de vader zegt, is de tijd al gekomen? Kan ik al gaan? Kan ik al gaan? En die spanning, dat uiteindelijk de ware David zal verschijnen en al die puinhopen in de wereld zal oplossen. Naar de mens gesproken, als Amerika zo doorgaat, dan zakt het weg tot een derderangs natie. En zo zou een heleboel andere toestanden Europa in zekere zin ook. Wat zijn dan de machten die het dan voor het zeggen gaan krijgen? Het is toch wel weer heel erg benauwd en benauwend in deze wereld. Waar gaat dit allemaal naartoe? Wil toch spoedig komen. Verschijn op de wolken des hemels. Nou, zo was het hier. Het was een jongeman achter de schapen. Een heel andere situatie. Niet één die kwam met de wolken des hemels. Eén die gezalfd werd in het midden van zijn broers. En vrij kort daarna, nadat hij aan het hof van Saul was verschenen, al op de vlucht moest. Omdat Saul door begon te krijgen wat er in deze David stak. Weet u wie de eerste mens was van wie we in de Bijbel lezen dat hij van David hield? Afgezien van God zelf, hè? Die naam David wijst daarop. Maar wie was de eerste mens die van David hield? Dat was Saul. Wie was de eerste die weer ophield met van David te houden? Saul. Hij haatte hem en hij begon hem te vervolgen 13 jaar lang. Totdat Saul tenslotte zelf sneuvelde. Geen verschijning met de wolken des hemels. Maar wel net als bij de Heer Jezus, die ook van het lijden tot de heerlijkheid gekomen is. Net als bij Mozes, die via het lijden tot de heerlijkheid gekomen is. Zo was het bij David. En de jaartallen kloppen bijna met die van Jozef. Van zijn 17e ongeveer tot zijn 30e. Alle hoop wordt vervuld. Dan moet je even niet naar de verdere geschiedenis kijken. Je moet hier stoppen. Hier stopt het verhaal immers ook. Het stopt bij David. Dit is de grote vervulling. Daarom is dit de Messiaanse psalm. Want het eindigt bij de grote David. De tent van Jozef, dus dat is Efraïm, wordt terzijde gesteld. Silo heeft afgedaan. De Bijbel vertelt niet eens nadrukkelijk hoe het nou met Silo afgelopen is. Jeremia's zin speelt daarop dat het allang verwoest is. Misschien wel door de Filistijnen al. Misschien bij de Babyloniërs pas. God verkoos de stam Juda, zegt vers 68. En bedenk, dat was in Genesis 49 al gebeurd. God verkoos de stam Juda, de berg Sion die hij lief had. God houdt van een berg. Ik vind het zo prachtig. Het is een berg waar God van houdt. Daarom gaan wij allemaal zo graag naar Israël. Ik kwam net een zuster tegen die al 2 keer meer geweest is dan ik. Maar in april hoop ik DV weer te gaan, zuster. Dus ik hoop je nog in te halen als het kan. En waarom dan? Waarom dan? Want ik ben helemaal niet zo'n toerist die alles en alles in Israël moet zien. Als ik in Jeruzalem rondloop en ik kijk naar de Olijfberg, ben ik al heel happy. Ik hoef niet overal heen. Ook omdat ik natuurlijk alles al gezien heb, zo langzamerhand. Kijk naar de berg Moria. En ik loop op het Tempelplein, dat is een van de meest wonderlijke ervaringen. Op die berg Sion, die de Heer lief heeft. Hij houdt van die berg. De berg Gods wordt hier in de psalm ook wel genoemd. De berg God, de Sinaï heet het ook berg Gods, maar Sion ook. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogte. Dat begint natuurlijk met de tent die David zelf daar gespannen heeft. Als David zegt op Psalm 27 dat hij zo graag in het heiligdom wil zijn bij de Heer, kan hij niet aan de tempel gedacht hebben, die was er nog niet. En hij zal ook niet gedacht hebben aan de tabernakel die verder weg stond in Gibeon of in Silo. Maar dan bedoelde hij die tent. Ik kan me voorstellen, zo echt heel letterlijk, want zijn paleis was daar vlakbij, dat hij tussen zijn drukke werkzaamheden, de ministervergaderingen, de parlementsvergaderingen, even snel eruit wipte naar de tempel. Naar de tempel. De katholiek kent dat nog, want die gaat naar de tempel ook, want dat is de kerk, dat is een heilig gebouw. Ik denk dat het een vergissing is, maar de gedachte is wel mooi. Voor hem is het heel bijzonder, daar gebeurt het allemaal, in de tempel. En maar bij David was dat heel letterlijk zo. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te aanbidden, te onderzoeken in zijn tempel. Terwijl er nog geen tempel was, maar die eenvoudige tent, zonder alleen maar die kist, de ark. Dan was hij even helemaal stil in de tegenwoordigheid van God. En dan zou hij het liefste willen blijven zitten, maar zo laat was er weer een vergadering met die groep of met die groep. Of dat, die beraadslaging of die rechtspraak. David. Vergeet zijn zonde, dat doet God ook. En kijk eens wat er overblijft. Er is niemand eigenlijk in het Oude Testament met hem te vergelijken. En samen met zijn zoon Salomo, toen Israël vrede had, toen een iegelijk van hen zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Nou, dat is een uitdrukking die letterlijk terugkeert in Jesaja 2 en in Micha 4. En dan betrekking heeft op het Messiaanse Rijk. David en Salomo zijn een dubbel type. Ze zijn samen het type van de Messias. David is degene die oorlog gevoerd heeft en alle volken onderworpen heeft, zoals Christus dat zal doen als hij terugkeert. En Salomo is een type van Christus die vervolgens als de vredevorst zal regeren. Zoals God het al Abraham al gezegd heeft, van de Eufraat tot aan de beek van Egypte. Daar, Sion, in het land Juda. Hij bouwde zijn heiligdom, hij verkoos zijn dienaar David. En waarom is het nou zo mooi? God heeft een bijzondere voorkeur, dat weet u, voor herders. In het Nieuwe Testament verandert die voorkeur, dan is die voorkeur ineens voor vissers. Maar het Oude Testament herders, dat begint al met Abel, dat begint met Abraham, Isaac en Jacob, dat begint met Mozes en dat gaat verder met David. Schaapherders. Dan krijg je misschien al een beetje een onnozele indruk als je zo'n herder nog eens ziet lopen op de Veluwe of in Drenthe, als een soort kijkplaatje voor de toeristen. Zo iemand die de hele dag met schapen door de hei loopt. Maar voor God is dit het patroon van iemand die zijn volk kan leiden. Mozes spreekt al over het volk als schapen die gewijd moeten worden. En bij David is dat helemaal duidelijk. En de Heer Jezus noemt zichzelf de goede herder. En de volgende maal in Psalm 80 hopen we datzelfde. Want daar wordt de Heere God zelf de herder van Israël genoemd. De herder is hier geen toeristische trekpleister. Hij is iemand die zich inzet voor een kudde van stomme schapen en bereid is zijn leven voor hen te geven. Dat is wat David zegt tegen Saul. Toen de leeuw en de beer kwamen, sprong ik er tussenin om de schapen te beschermen tegen de leeuw en de beer. Wie is er zo dwaas om zijn levende waagschaal te stellen voor stomme schapen? Het antwoord is, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En heeft daadwerkelijk zijn leven gegeven voor domme beesten, zoals wij van nature zijn. Dat is Gods ideaal. En zo staat het hier, hij haalde bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen om te weiden Jacob zijn volk. Hij wordt de herder van dat volk. Later bij die zonde van de volkstelling zegt hij, deze arme schapen, wat hebben die gedaan? Bij Mozes waren de woorden iets anders, maar dit zijn de woorden van David. Deze schapen. Hij ziet nog steeds een kudde voor zich. Hij is nog steeds de herder. Mozes had een training van 40 jaar als herder voordat hij de herder van Israël mocht worden. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand. Hier stopt het. Ik wil helemaal niet horen over dat ellendige verhaal van het tweestammenrijk dat tenslotte tot zo'n dieptepunt belandt dat de Babyloniërs moeten komen. Dit is het eindpunt. Waarom is dit het eindpunt? Omdat het de Messiaanse psalm is. Omdat de psalm heen wijst naar hem die het werkelijke eindpunt van de geschiedenis is. Mijn knecht David, die zijn kudde zal wijden. Ook in de profeten wordt het van de Messias steeds weer gezegd. Die zijn volk zal wijden zoals je een schaapskudde wijdt. Je zorgt dat ze te eten en te drinken krijgen. En je zorgt dat ze beschermd worden tegen de leeuw en de beren. En vandaag in Nederland tegen de wolf, heb ik alweer gelezen. Maar er zijn altijd wel wilde dieren op de loer. En nu als de Heer Jezus, zoals Petrus dat zo mooi zegt in 1 Petrus 5, en zoals je het ook leest in Hebreeën 13, hij is ook nu al de grote herder. Die elke dag naar ons welzijn omziet. Die ons laat eten in de grazige weide en laat neerliggen aan de stille water. En het is heel mooi om elke dag zo aan de Heer Jezus te denken als onze goede herder. Die ons wijdt. En dat doet hij ook door middel van zijn dienstknechten, daarmee sluit ik af. Want wat is er nou mooier dan wanneer Petrus hersteld wordt te midden van de andere discipelen na zijn verloochening. Dan geeft de Heer Jezus hem de grootste opdracht, de heerlijkste opdracht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dat is nu al. En straks als hij terugkomt. Wordt hij de herder van de hele wereld. Gods plannen worden vervuld. En de jaloezie van Israël zal voorbij zijn. Ezechiël 37 zegt dat God de 10 en de 2 stammen weer tot één geheel zal maken. En alle naijver, dat vind je ook in Jesaja 11. Alle naijver tussen Juda en Ephraim zijn voor eeuwig weggedaan. Zo eindigt ook de kerkgeschiedenis, weet u dat? Op een punt waar alle naijvers tussen voorgangers en kerkleiders en wat het ook mag zijn, zullen zijn weggedaan. Waar niet meer Gods kudde wordt bedreigd door de naijver van de herders. Het zal alles voorbij zijn. En daarom bidden we, amen, kom hier Jezus.